Goedemorgen broeders en zusters, ik wil jullie allen groeten in de naam van de Heer Jezus en het is fijn om weer hier in jullie midden te mogen zijn samen met mijn gezin en dat we het woord van God mogen open doen, want de Heer verlangt dat we hem beter leren kennen. Wat is dan heerlijk als we samen zijn, zoals hij het bedoeld heeft na Pinksteren, dat daar de gemeente is ontstaan met Pinksteren en dat we daar samen mogen komen in de naam van de Heer Jezus en dat Jezus in het midden is. En dat we met elkaar altijd weer, lees je dat in het Nieuwe Testament, dat is een samen zijn. Dat is niet een individueel iets, maar met elkaar. En dat we ook met elkaar vervuld mogen worden met de Heilige Geest. Niet eenmalig als de Heilige Geest in ons komt, zoals dat op Pinksterdag gebeurde bij de apostelen. Die werden gedoopt met Gods Geest, de andere woorden vervuld met Gods Geest. Maar je leest in Handelingen 4, even later, als ze vervolgd worden, werden ze een beetje bevreesd. En dan kwamen ze bij hun eigen mensen samen. En dan gingen ze opnieuw bidden. En opnieuw vroegen ze om de Heilige Geest. Het is zo prachtig om dan te zien dat ze opnieuw vervuld worden. En dan uiteindelijk in die kracht van hem weer uit mochten gaan. En daarom is het ook van ons van belang dat we steeds weer opnieuw vervuld worden. Om ook uit te mogen delen in deze duistere wereld. Om een licht te zijn. Dat is iets heel moois. En God wil u, wil mij, wil ons daarvoor gebruiken. En dat is ook iets heel wonderlijks. Dus ik hoop dat we vandaag ook daar iets van mogen gaan zien, maar de meeste mensen weten dat als ik hier kom, dan spreek ik uit Leviticus. Ze zijn het hele Bijbelboek Leviticus aan het doorpreken. En de laatste keer dat ik hier ben geweest, heb ik over Leviticus 19 gesproken. En er zou eigenlijk Leviticus 20 aan de beurt zijn. Maar Leviticus 20 is eigenlijk een beetje een grote herhaling van Leviticus hoofdstuk 18. Dus ik ga hier ook niet over Leviticus 20 spreken. Het zou eigenlijk dus 21 aan de beurt zijn, maar twee hoofdstukken verder. In Leviticus, daar lezen we over het oud-testamentische Pinksterfeest. Wat natuurlijk al heen wees naar het Pinksterfeest wat toen nog moest gaan komen. Dus ik heb eigenlijk besloten om vandaag daar een stukje met jullie over te gaan delen. Uit Leviticus hoofdstuk 23. En dan de volgende keer als ik kom, belevende welzijn, dan keer ik terug naar hoofdstuk 21 om daar weer verder te gaan. Maar ik wil vandaag met jullie gaan kijken naar Leviticus hoofdstuk 23. En dan wil ik de eerste 22 versen wil ik met jullie langzaam doorheen gaan. En we lezen in heel het Leviticus 23, daar gaat het over 7 feesten van de Heere die de Israëlieten moesten houden. En die noem ik even op een rij. Dus de 7 feesten van de Heere. En dat is het eerste werd gehouden, gaan we straks ook van lezen. Dat was het Pascha. Dat gedenken wij, dat de Heer Jezus gestorven is met Goede Vrijdag. Gedenken wij dat. Dus daar werd het lam geslacht. En wat natuurlijk heen wees naar het lam. Waarvan Johannes spreekt in Johannes 1, als ik het goed zeg, vers 27. Zie het lam van God, dat de zonde de wereld wegnam. Dus het eerste feest wat we lezen in Leviticus 23, is het Pascha. Het tweede feest was het feest van de ongezuurde broden. Wat ook heen wijst naar het geheiligde leven van de verloste. Want zuur decem, dat wijst heen ook naar de zonde. Dat haalt ook Paulus aan in 1 Korinthe 5, vers 6 tot 8 kun je dat lezen. Dat hij tegen de Korintiërs zegt dat zij het zuur decem uit hun leven weg moesten doen. De zonde uit hun leven weg moesten doen. Het derde feest, dat is de eerstelingsgarwe. En het gaat over de opstanding van de Heer Jezus. En ook in het Nieuwe Testament lezen we daarover dat ook Jezus de eersteling is. Het vierde feest is het wekenfeest. En daar staan we bijzonder vandaag bij stil. Dat is het Pinksterfeest, het feest van de oogst toen. Maar wat natuurlijk allemaal heen wees naar datgene wat nog moest gaan komen. En eigenlijk hoop ik ook dat we vandaag opnieuw, misschien hoor je helemaal geen nieuwe dingen, maar dat je wel verwonderd raakt van hetgeen, hoe groot God is. Dat deze wetten gegeven zijn, ongeveer tussen de 14 en de 1500 jaar aan Mozes voordat Christus kwam. En dat dit allemaal heen wees en allemaal precies uitgekomen is tot het Pinksterfeest toe, want er komen daarna nog 3 feesten die nog in vervulling moeten gaan. Maar het heeft mij weer verwonderd hoe groot God is. Dat alles precies zoals hij het heeft op laten tekenen, dat het ook precies zo gebeurt. Dus het vierde feest was het wekenfeest. Het vijfde feest was het bazuinfeest. Dus de aankondiging van de Messias. En ik heb me daar nog niet heel erg in verdiept, maar in elk geval, het zou ook iets te maken kunnen hebben met de opname. Ik weet het niet, maar in elk geval hoop ik me daar nog in te gaan verdiepen. Het zesde feest is de grote verzoendag die ze moesten houden. Maar ook natuurlijk naar de grote verzoendag die nog gaat geschieden, die nog moet gaan gebeuren. Dat uiteindelijk de Heer Jezus gaat komen op de Olijfberg en uiteindelijk daar al het ganse volk, van jong tot oud, het Jodendom, tot bekering komt. Dat ze alle der Jezus zullen aanvaarden. Wat zal dat voor een geweldige verzoeningsdag zijn als Jezus terugkomt op de Olijfberg. En nu al natuurlijk voor hen die het kruis aanvaarden. Daar is verzoening mogelijk. En ik heb wel eens gehoord ook in het woord verzoendag zit het woord zoen. Dat is ook zo mooi dat ook in Psalm 2 geloof ik, of Psalm 1, Psalm 2 geloof ik. Ja. Psalm 2 staat ook, kus de zoon opdat hij niet toorne. God zoekt gemeenschap. En wij mogen weten, er is verzoening mogelijk voor elke ziel vandaag de dag. Die komt tot het kruis. Die zijn eenvoudige knieën buigt, zijn zonde beleidt. En vertrouwt op de genade die er is gegeven in een persoon, in de Heer Jezus Christus. En het zevende feest is het loofhuttenfeest, waarin wordt herdacht dat ze het jaar rondzwierven in tenten in de woestijn. En ook straks in Openbaring lees je dat er ook weer het loofhuttenfeest gevierd gaat worden. Dus het zijn de zeven feesten in het Oude Testament, de feesten van de Heere, waar het volk Israël zich aan moest houden. En van die zeven feesten zijn er drie feesten die de Israëlieten in het bijzonder moesten houden, dat ze ook naar Jeruzalem moesten komen. Dat was ook een eis, dat kun je lezen in Deuteronomium 16, vers 16. Dat ze drie keer per jaar, vooral ook de mannen werden daar aangesproken, die moesten de Israëlieten optrekken naar Jeruzalem. En het was het feest van de ongezuurde broden, het wekenfeest, wat heenwijst naar Pinksteren, en het loofhuttenfeest moest daar gevierd worden. Dus drie keer per jaar moesten ze optrekken naar Jeruzalem, naar de tempel. En deze drie feesten was een eis, was een wet van de Heere die zij moesten vieren. Nou, ik wil dus niet alle feesten vandaag gaan behandelen, maar ik wil met jullie vers 1 tot 22, zoals ik al heb gezegd, wil ik doorheen gaan. En daar komen in elk geval een aantal van die feesten komen voorbij. En uiteindelijk zullen we eindigen bij het wekenfeest, wat heenwijst naar Pinksteren. Laten we lezen Leviticus 23 vers 1. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, de feestdagen van de Heere die u moet uitroepen zijn heilige samenkomsten. Dit zijn mijn feestdagen. Dus met eerbied gesproken, God wil dat het feest is. En dat is geen wereldfeest, maar dat is een heilig feest. Het waren Gods feestdagen. Die waren van de Heere. En Mozes moet dat gaan vertellen aan het volk. Vers 3. Zes dagen mag er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het Sabbat. Een dag van volledige rust. Een heilige samenkomst. Geen enkel werk mag u doen. Het is al uw woongebieden een Sabbat voor de Heere. Het is eigenlijk een inleiding op de zeven feesten die gaan komen. Dus hier begint hij te zeggen dat Mozes moest vertellen dat de zevende dag een Sabbat is en een dag van volledige rust. En ik vind dat een geweldig mooie heenwijzing ook weer naar Hebreeën 4, waar de Hebreeën schrijver ons leert dat wij door het volbrachte werk van de Heer Jezus de eeuwige Sabbatsrust zijn binnengegaan. Dus wij hoeven niet meer ons te houden aan de Sabbat. Daar is nog wel een strijd over, hè? Welke dag moeten wij nou houden? Nou joh, ook ik, met eerbied gesproken, komen we nou maandag, zaterdag of zondag of zaterdag. Het maakt mij niet uit, want ik geloof van harte vanuit Gods woord dat we eigenlijk zoveel moeten samenkomen als we kunnen. Want ook in Pinksteren, na Pinksteren leesjes, ze kwamen dagelijks bijeen. Het gaat niet meer om één dag. En het is alleen, begrijp me niet verkeerd, goed om deze dag apart te zetten, bij elkaar te komen en een bijzondere rust ook te hebben. En ook een bijzonder deze dag volledig ook aan, voor de Heere te mogen, hem te mogen prijzen, hem te mogen eren. Maar God wil dat wij zeven dagen per week ons leven volledig aan hem overgeven. Die eeuwige Sabbatsrust. Ook, denk ook aan Matthäus 11, waar de Heer Jezus zegt, kom allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En je zult Sabbatsrust vinden bij de Heer Jezus. En je zult leren van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat moeten we dus blijkbaar leren. Dus die eeuwige Sabbatsrust, daarvoor moeten we naar de Heer Jezus toe. Dus als je geen rust hebt in je ziel, dan roept Jezus ons op. Komt allen. En dan zegt hij niet bij, jij niet. Of wat voor naam je ook allemaal al geeft. Hij zegt, komt allen. Dus ook vandaag roept hij ons allen op om te komen tot de Heer Jezus. En dat treft mij dan ook als hier staat, dat was een dag van volledige rust. Bij de Heer Jezus is volledige rust. En elke keer weer moet ik ook zelf leren, elke dag weer, om in die rust te wandelen. Dat het niet een werk is van ons, maar dat het Gods werk is zelf door zijn geest. En o zo snel, en preek ik ook voor mezelf, kunnen we zo snel denken dat jij iets moet doen. En natuurlijk, begrijp me niet verkeerd, we moeten soms ook iets doen. Maar het uitgangspunt is wel dat Gods geest moet in ons hart zijn. Gods geest moet ons kunnen sturen. Die moet ons leiden. En hier staat ook bij, geen enkel werk mag u doen. Een hele strenge wet was dat. Want als je wel wat deed, je leest ook in al in Exodus verschillende verhalen. Dat ook mensen die hout sprokkelden op de Sabbat, maar die moesten zelfs gedood worden. Zo ernstig nam God deze wet. En ik geloof dat het alles te maken heeft, als wij tot geloof willen komen, zit het heel diep bij ons allen. Een beetje, moet ik zeggen, een soort Rooms idee, dat we moeten werken voor onze zaligheid. En de Heer wilde dat het geen werk was. Het moest een dag van volledige rust zijn. Dus jij kunt niet jezelf redden. In de zin van, als je maar genoeg gebeden hebt, genoeg naar de kerk bent gegaan, wat voor je ook doet, dat kan jou in die zin allemaal niet redden. Maar er is maar één ding wat ons werkelijk redt. Dat ik zeg, Heer, hier ben ik. Ik kom in het licht. Heer Jezus, ik wil u bedanken voor dat volmaakte offer. Dat u de volledige rust bent. En dat er bij u alleen rust te vinden is. En wie zijn zonde beleidt. Gewoon eenvoudig zijn zonde beleidt. En vraagt of de Heilige Geest in hem komt wonen. Dat is wat Pinksteren gebeurt. Dan is Gods woord waar. Dan doet Gods woord dat. Dan doet de Heere God dat. God verlangt nog meer dan jij. Dat Gods geest in ons komt wonen. Om een werktuig te zijn in zijn hand. Maar het uitgangspunt is wel. Hij heeft het werk volbracht aan het kruis van Golgotha. En daar hoef ik niets aan toe te voegen. En dat geeft rust. Dat het niets meer van jou afhangt. Maar dat hij alles heeft volbracht. Dat is een heerlijke uitgangspunt. Goed, vers 4. Dit zijn de feestdagen van de Heer, de heilige samenkomsten die u op een feest, op een vastgestelde tijd moet uitroepen. In de eerste maand, op de 14e dag van de maand, tegen het vallen van de avond, is het Pascha voor de Heer. Dus het Pascha was het eerste feest wat ze moesten vieren. En we lezen in Exodus 12, kun je dat lezen, dat ze daar, toen ze het eerste paasfeest vierden, Pesachfeest vierden, dat ze het lam moesten slachten en het bloed aan de deurposten moesten smeren. He, dat ze daarna uiteindelijk die engel des verderfs aan hen voorbij ging. En zo moet het bloed van Jezus, want al die feesten wijzen heen naar Christus, zo moet het bloed van Jezus in ons hart gesmeerd zijn. En dat de engel des verderfs aan hen voorbij gaan. Ze waren gered van het oordeel. Ze moesten dus daar een Pascha vieren, voordat ze uiteindelijk door de Rode Zee naar de overkant gingen, daar de woestijn door moesten. Maar ze moesten door de Rode Zee. En Paulus spreekt er ook over de doop in 1 Korinthe 10. Ik geloof ook dat de Rode Zee daar een beeld van is. Dat we het oude leven achterlaten. Farao. En als het trawanten zijn vergaan in die zee. Satan is verslagen aan het kruis van Golgotha met al zijn demonen. En wij gaan met Christus onder ons oude leven begraven. En staan op in een nieuw leven. Om een nieuw leven te leven. En dat is ook met de Israëlieten gebeurd. Ze zijn door die Rode Zee vertrokken. Op grond van het bloed. Dus eerst het Pesach. Daarna door de Rode Zee. Nou, zo is het ook in ons leven. Het is eerst, moet ik dat verzoend worden met het Lam van God. Dat de zonde der wereld wegnam. En daarna mag ik ook mijn oude leven begraven. En mag ik opstaan in dat nieuwe leven. Om dat nieuwe leven te gaan leven. En daar heb je ook de Heilige Geest voor nodig. Zonder de Heilige Geest kunnen wij onmogelijk dat nieuwe leven leven. Maar God heeft zijn geest uitgestort met Pinksteren. Wat wij bijzonder ook vandaag mogen gedenken. En dat vind ik ook bijzonder, als je in Exodus 12 dat ook leest, dat op de 10e van de dag moest het lam in huis gehaald worden en op de 14e werd het geslacht. En ik heb altijd gezegd, dat is 4 dagen later en pas ben ik op geattendeerd door Johan Schep, die zegt, ja, maar het is eigenlijk 5 dagen. Hij zegt, want de 10e dag moet je meerekenen. Dus de 10e, de 11e, de 12e, de 13e en de 14e dag, aan het eind van de dag, zijn 5 dagen, toen werd uiteindelijk het lam geslacht. En ik vind het ook prachtig, en dat heb ik hier al eens eerder verteld, dat gewoon verwonderd raakt over het woord van God. Dat op de 10e dag van de eerste maand, dat precies de dag is geweest dat Jezus uiteindelijk Jeruzalem binnenging op die ezel. Hij werd binnengehaald en werd geroepen door zijn broeders Hosanna, de koning komt. Dat verhaal kennen we allemaal. Hij werd binnengehaald door zijn eigen broeders. Zo al in Exodus 12 dat het lam op de 10e dag moest binnengehaald worden door de Israëlieten, elk huis. Iedereen was verantwoordelijk om zelf het lam te aanvaarden. Het lam binnen te halen. En uiteindelijk werd het dan, de 14e werd het lam geslacht. Maar je had dus 5 dagen de tijd om te kijken of dat lam volmaakt was. Het lam moest volmaakt zijn. En wat zei Pilatus toen Jezus daar beschuldigd werd? Hij zei, ik vind geen schuld in hem. En toen is hij na die 5 dagen, is de Heer Jezus, precies op het tijdstip dat het lam, het Pesachfeest werd ingevoerd, is Jezus gestorven aan het kruis van Golgotha. En bewezen is de volmaakte te zijn. Daar kan ik al zo over duizelen van hoe groot zijt gij, dat God deze wet heeft op laten tekenen al zoveel jaar eerder. En dat exact op de dag af, dat er precies uitkomt van het Lam van God, dat de zonde de wereld wegnam. Daar kunnen we vandaag al heel de dag over verwonderen, alleen over dit feit. Over het feest van Pascha. En dat gedenken wij op Goede Vrijdag. Dat hebben we herdacht, dat Jezus stierf aan het kruis van Golgotha. Dus het was eerst zijn dood. En dan lezen we verder. Even kijken. Vers 6. En op de 15e dag van die maand is het feest van de ongezuurde broden. Dat is het tweede feest. Dat was de dag na Pascha. Gelijk ging dat in. Was het feest van de ongezuurde broden. En dat was eigenlijk leven. Het was een feest. Het was eerst het sterven van Pascha. En daarna was het al gelijk leven. Het feest van de ongezuurde broden. En dat zuurdeeg wees heen naar de zonde, zegt Paulus in 1 Korinthe 5. Wat ik al gezegd heb. En zo was het ook dat wij, als wij de Heer Jezus hebben aanvaard, opnieuw geboren worden, het oude achter ons hebben gelaten, dan is het de bedoeling dat het nieuwe leven openbaar komt. Niet dat we nooit meer kunnen zondigen, maar dat we heilig zijn in Christus. En dat we de zonde weg doen uit ons leven, en dat Christus in uw in mijn leven openbaar komt. Hé, die persoon is anders. Dat mensen dat gaan zien, dat het direct na Pascha, het ongezuurde brodenfeest, moest gevierd worden. En dat ook wij nu ongezuurd mogen zijn, zegt Paulus. En dat is een feest, bevrijd van de zondemacht. Hoewel we nog in zonde kunnen vallen, hoewel de Heer met ons onderweg is, wat ik allemaal begrijp. Maar het is de bedoeling dat we overwinning krijgen over de zonde. En niet in eigen kracht. Want je kan strijden in ons weg, maar zonder Hem gaan we het nooit redden. Maar Hij wil het doen. En daarom moeten we vragen. De laatste tijd heb ik ook al meerdere malen dat het ook terugkwam ook in de gemeente Rijswijk, ook met elkaar als broeders, dat we soms zo karig zijn in het vragen. Als je denkt aan die Samaritaanse vrouw, dat Jezus zegt Johannes 4, als je mij kent, vraag. En je zou gevraagd hebben om levend water. Wat zegt hij dan? Ik zal het je geven. Maar geloven we nou ook wat we geloven? Moet je diep over nadenken. Dus als we bidden, geloven we wat we bidden. Dus als we vragen om levend water, dan zegt Jezus, dan zal ik het je geven. Zo moeten we eenvoudig leren te vertrouwen op de Heiland. Want we zijn niet alleen, hè, als we wedergeboren zijn. Hij is erbij. En als het goed is ook de Heilige Geest, wat al gebeden is er ook bij. Die ons ook wil sturen. Dus dat was het tweede feest. Het feest van de ongezuurde broden voor de Heere. 7 dagen lang moet u dan ongezuurde broden eten. Met andere woorden, 7 is het getal van de volheid. Al de dagen van ons leven. Altijd ongezuurd. En dat kan. Door de kracht van Jezus bloed. En als we gezondigd hebben, direct kunnen we onze zonde belijden. 1 Johannes 1. En het bloed van Jezus reinigt van alle zonde. Opdat we weer ongezuurd verder mogen gaan. Wat een genade. Vers 7. Op de eerste dag moet u een heilige samenkomst hebben. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen. Steeds was dat belangrijk. Werd er weer een heilige samenkomst bijeen geroepen. En dat was er weer dat er geen werk gedaan mocht worden. En zo is het ook dat wij, ook in mijn Pinkster zien we dat. Ze kwamen dagelijks bijeen. Dagelijks moest het gaan om de Zoon. Dagelijks niet om jou en mijn werk, maar om het werk van het Lam. En elke keer weer vinden we dat ook hier, vinden we dat in terug. Dat is zo prachtig. Vers 8. 7 dagen lang moet u de Heere een vuuroffer aanbieden. Op de 7e dag is er dan een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen. Vers 9. De Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: wanneer u in het land komt dat ik u geven zal, dus ze waren nog in de woestijn, en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. Hij moet de schoof voor het aangezicht van de Heer bewegen, opdat hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de Sabbat moet de priester de schoof bewegen. Dat is ook heel, heel bijzonder als je dit leest. Dus wat gebeurt er nou? De Heer geeft wetten mee als ze het land Kanaan binnengaan en daar het oogstfeest gevierd moest worden. Wat moest er dan gebeuren? Dat bij die eerste oogst, en dat is de gerstenoogst, dan moest die eerste schoof van uw oogst moest naar de priester gebracht worden. Dit is het derde feest van de eerstelingsgarbe, of ander woord schoof. En dat is een beeld van Jezus zijn opstanding, dus Pesach zijn sterven. ongezuurde broden is dat, hè, dat volmaakte leven van de Heer Jezus, die de zonde heeft weggedragen. En daarna gaat het hier over de opstanding al in het Oude Testament. De eerste schoof, die moest bewogen worden voor het aangezicht van de Heer. Dus met andere woorden, het werd daar gebracht bij de priester. En die priester had dan die schoof. En op een of andere manier, hoe die dat dan ook bewoog, dat werd het beweegoffer. En werd het, die schoof werd bewogen voor het aangezicht van God. En dan zeg je, als ik daar gewoon menselijk over nadenk, dan denk ik, wat heb dat voor zin? Een schoof, die ga je heen en weer bewegen, toch? Menselijk. Tenminste, zo werkt dat bij mij. Maar als je er dan over nadenkt dat God al in het vooruitzicht van de tijden zag, dat er één zal komen die uit de dood zal opstaan, dat het daarom moet draaien, wist God natuurlijk heel duidelijk dat die schoof heen wees naar de eersteling. Wat je kan lezen in 1 Korinther 15, vers 20, waar Paulus zegt, maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Jezus is de eersteling opgestaan uit de dood. Met als doel dat er nog velen zouden volgen. Pinksteren. Dat is zo geweldig mooi als je dat gaat zien. En wat ik ook heel mooi vind, is dat er staat, die schoof, dat is meer een gedachte. Die schoof, zeg maar, die kwam voort uit een graankorrel. Dus die hele schoof, die uiteindelijk, Jezus is de graankorrel, die gestorven is in de aarde, en uiteindelijk daarna vrucht voortbracht. Er kwam die plant uit. Dus voordat die schoof bewogen kon worden voor het aangezicht van God, waren het wel eerst graankorrels die in de aarde waren gegaan. Dat is ook voor onze les. Het is eerst Pasen, of Goede Vrijdag. Het is eerst sterven met Christus, maar om, met als doel om met hem op te staan en dat nieuwe leven te leven. We moeten ook verder naar het kruis. Het is niet alleen maar sterven, maar het is ook opstaan, dat nieuwe leven leven. En dan staat er, dat vind ik heel erg mooi ook in vers 11, hij moet de schoof voor het aangezicht van de Heere bewegen, opdat hij een welgevallen in u vindt. Een welgevallen. Dat is ook iets heel bijzonders. Begenadigd. Of dat de Heer God blij met je is. Dus als die priester die schoof bewoog, dan werd uiteindelijk hij welgevallen gevonden in de ogen van de Heer. En wat was uiteindelijk de grond waarop hij welgevallig werd? Dat was die schoof. Wat is de grond waar op u en ik welgevallig worden voor het aangezicht van God? Dat is alleen maar op het ene offerlam, de Heer Jezus Christus, die opgestaan is uit de dood. Waar al de apostelen van hebben gepredikt. Wat al Marieke al zei. In heel Handelingen lezen we dat. Ze predikten de opstanding van de Heer Jezus. Dat is zo geweldig mooi. En dat deed me ook denken voor ons als kinderen van de levende God. En Efeze hoofdstuk 1. Hoef je niet op te zoeken, ik zal het even voorlezen. Efeze hoofdstuk 1. Vers 6. Daar staat. Het gaat over die heerlijke rijkdom, hè, dat Paulus God zegent zelfs, en dat hij hem bedankt voor alles wat we hebben ontvangen in de Zoon, tot lof van de heerlijkheid, vers 6, van zijn genade, Gods genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En het woord begenadigd mag je ook vertalen met aangenaam, welgevallig. Zoals de Israëliet met die schoof voor het aangezicht van God kwam en bewoog, werd hij welgevallen door het bewegen van die schoof. Nou, hoe is het ook in ons leven? Steeds als wij tot God de Vader gaan, op grond van de Heer Jezus Christus, dan is daar dat wij mogen weten dat ook wij in de Zoon en door de Zoon aangenaam gemaakt zijn in de geliefde. En ik denk dat we dat misschien voor ons allen, maar ook zelf voor mezelf ook elke keer weer, als we erover nadenken hoe genadig God is, hoe liefdevol Hij is. En dat hij een vader is. En dat hij die vader belang bij heeft dat zijn kinderen het goed gaat. Ik heb zelf 4 kinderen gehad van de Heer, door Gods genade. Dan verlang je er ook dat al je kinderen, hoeveel je er ook mag hebben, dat het je hen goed mag gaan. Of elkaar als broeders en zusters. Als we geen kinderen hebben, dan verlang je toch dat je medebroeder, medezus het goed mag gaan. Hoeveel te meer onze hemelse vader, die het wil dat het ons welgevallig is. Welgevallig is. Dat kan hij alleen doen op grond van het offer van Jezus. Dus steeds als ik met Jezus, met eerbied gesproken, ik hoef geen schoof meer te bewegen. Maar steeds als ik met Jezus voor het aangezicht van God kom. Om hem te prijzen voor wat hij heeft gedaan. Daar wordt God blij van. Steeds moet ik terug naar de Heer Jezus. Gaat het fout in jouw leven? Of word je, dreig je weer in een moment te vallen dat je teleurgesteld wordt? Denk aan Johannes 4, vers 10. Vraag om dat levend water. Heer, ik dreig naar beneden getrokken te worden. Heer, wij komen bij u, Heer Jezus, want u bent gekomen om mij leven te geven. En dat in overvloed. Steeds weer moeten we terug naar de Heer Jezus. En dan mogen we opnieuw ook ervaren dat we welgevallig zijn in zijn oog. Want Christus heeft alles al reeds volbracht. En daar mogen we uit leren leven. Jezus, de eersteling. En er staat er ook bij, nog in vers 11, op de dag na de Sabbat. Dat is dus, de Sabbat werd op zaterdag gevierd. Na de Sabbat, dat is dus de zondag. Moet de priester de schoof bewegen. Nou, wij komen ook de zondag samen. Zoals we ook lezen in Handelingen. De Sabbat, de dag na de Sabbat kwamen zij samen om de Heer groot te maken. De opstandingsdag van de Heer Jezus. Wat je ook kunt lezen in Markus 16 vers 9. Waar ook heel duidelijk staat dat ook de eerste dag van de week Jezus is opgestaan uit de dood. Vers 12. U moet op de dag dat u de schoof beweegt een lam zonder enig gebrek van een jaar oud als brandoffer voor de Heer bereiden. Met een bijbehorend graanoffer. Dat is een gerstenoffer. Van eind maart, begin april ongeveer is dat die oogst werd binnengehaald. Van 2/10 eva meelbloem met olie gemengd als een vuuroffer voor de Heer. Een aangename geur. En een bijbehorende plengoffer van een kwart hin wijn. Ook weer zo mooi. Dus als dit ritueel gedaan moest worden bij deze gerstenoogst, bij deze eersteling, bij de brandoffer wat erbij gebracht moest worden, dan kan ik allemaal niet meer naar uitweiden, kun je terugluisteren waar ik over gesproken heb, wat het brandoffer inhoudt. Maar hier staat heel mooi een aangename geur. En in het Hebreeuws staat er nioa. En dat betekent een reuk die tot rust brengt. Of anders gezegd, een rustgevende geur. Dus het was voor God een rustgevende geur. Als wij van Christus getuigen, dan is dat een rustgevende geur. Dan mogen de mensen toch iets proeven van die rust, van die vrede die we hebben in de Zoon, om die uit te delen aan een wereld om ons heen. Want de mensen hebben geen rust. Mensen zoeken het in zichzelf. Wij mogen het van Hem verwachten. En ook dat uitdelen. Vers 14. U mag geen brood, geroosterd graan en vers graan eten. Tot op dezezelfde dag dat u offergave van uw God gebracht hebt. Dus ze mochten er niet eerst zelf van eten, van die eersteling. Maar het moest eerst aan God geofferd worden, voordat zij ervan mochten gaan eten. Zo is het ook in Matthäus 6, dat leert het ons ook op vers 33. Dat zoekt eerst het koninkrijk van God en al het andere zal u gegeven worden. Heel de Bijbel vinden we dat terug. Het gaat eerst om Hem en daarna mogen ook onze noden komen. Ook in Filippenzen 4. Waar Paulus zegt, verblijd u in de Heer ten alle tijden. En daarna zegt hij dat we al onze noden bekend mogen maken bij Hem. En dat Hij ook dan die rust en die vrede in ons hart wil geven. Dat staat er zo prachtig beschreven in Filippenzen hoofdstuk 4. Eerst is het Jezus. En daarna mogen ook wij zeker ook daarvan genieten. Om die rust ook in Hem te mogen hebben. Dus het werd pas gegeten nadat het offer eerst aan de Heere God was gebracht. Het was een eeuwige verordening, vers 14b. Al uw generaties door in al uw woongebieden. Vers 15. U moet dan vanaf de dag na de Sabbat gaan tellen. Dus hier komen we aan bij het vierde feest. Vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt, 7 volle weken. Nou, 7 keer 7 is 49. Nog steeds. 7 volle weken zullen het zijn. Vers 16. Tot de dag na de 7e Sabbat moet u 50 dagen tellen. Dan moet u de Heere een nieuw graanoffer aanbieden. Een nieuw graanoffer moest er gebracht worden 50 dagen na de eerstelingsgarve. Nou, hoe wonderlijk is dat? 50 dagen. In het Grieks, in het Nieuwe Testament, staat er Pentakos. En dat betekent 50ste. En als je dan over nadenkt, hier de Heere God al bedoeld heeft Pinkster in het feest te leggen. Het feest van de oogst, de tweede oogst. Dus er werd de eersteling naar binnen gehaald, om daarna nog een veel grotere oogst binnen te mogen halen. Dat wijst natuurlijk heen naar de Heer Jezus, die met, wat wij gedenken met Goede Vrijdag, dat Hij stierf. Wij gedenken met Pasen, dat Hij is opgestaan. En uiteindelijk, 40 dagen later, is Hij ten hemel gevaren, lezen we in Handelingen 1. En 50 dagen vanaf de eerstelingsgarve, vanaf de opstanding, doen wij ook vandaag de dag, vieren we dat. 50 dagen na Pasen is het Pinksteren. En hier vinden we dat God hier tegen de Israëlieten zeggen, en ik denk dat ze het misschien zelf helemaal niet hebben begrepen, waar ze nou eigenlijk mee bezig waren, met al die wetten. Maar God wist waar Hij het over had. En ze waren continu bezig, zonder dat ze het waarschijnlijk zelf door hadden, met de Heer Jezus. En daar moeten wij elkaar voor aansporen, dat het gaan moet om de Zoon. Dus ze moesten gaan tellen vanaf de dag na de Sabbat, gaan tellen, vers 15 nog een keer, vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de 7e Sabbat moet u 50 dagen tellen. Dan moet u de Heere God een nieuw graanoffer aanbieden. Dat is het tweede wat ze moesten aanbieden. Uit uw woongebieden moet u 2 broden meebrengen. Bestemd voor een beweegoffer. Dus ook bij de tweede oogst moest er een beweegoffer gebracht worden. Alleen nou niet als een schoof, maar als 2 broden, staat hier. Bestemd voor een beweegoffer, 2 broden moesten ze meebrengen. Ze moeten van 2/10 eva meelbloem zijn, vers 17b, met zuurdeeg gebakken. Het zijn de eerstelingen voor de Heere. Ook heel bijzonder wat hier staat. Ze moesten 2 broden meenemen, maar we weten vanuit Leviticus hoofdstuk 2, daar heb ik hier ook over gesproken, vanuit het graanoffer, dat er geen zuurdeeg in het brood mocht zitten. En die graanoffers van hoofdstuk 2 uit Leviticus 2, die mochten niet op een brandofferaltaar terechtkomen als er zuurdeeg in zat. Daarom was de wet juist, er mocht geen zuurdeeg in zitten, dan alleen mocht het op het brandofferaltaar gebracht worden. Dat wees natuurlijk heen naar het volmaakte leven van de Heer Jezus. En hier bij Pinksteren, het heenwijs naar Pinksteren moet ik zeggen, waar het gaat over de eerstelingen, na de eersteling Jezus, worden de 2 broden moesten er gebracht worden als een offer, maar er moest zuurdeeg in zitten. Je zou zeggen, en dat is een tegenstrijdig met Leviticus hoofdstuk 2. En ik vond dat een geweldig mooi beeld. Als we nadenken met Pinksteren, dan komen de heidenen. En ik zeg wel eens ook in onze gemeente, als iedereen alle verhalen wist waar we vandaan komen, dus het komen we uit Sodom en Gomorra. Maar we genade ontvangen door het dierbaar bloed van de Heer Jezus. En in hem is, als het goed is, die broden waren gebakken. Hè? Dus daarom was het daarna dat zuurdeeg kon niet meer verder reizen. Het was klaar. En zo is het ook in ons leven. Dat wij nadat we tot wedergeboorte zijn gekomen. Als het Pinkster is geweest in ons hart. Dan is daar kracht van de Heilige Geest komen wonen. In ons binnenste. Om uiteindelijk de zonde te overwinnen. En dus wij inderdaad, zuurdeeg hebben we allemaal gehad. Zonde, het beeld van de zonde, 1 Korinthe 5 waar Paulus aanhaalt. Maar het was wel gestopt, want de broden waren gebakken. Dus als het goed is dat wij wedergeboren zijn, dan moeten de mensen toch iets proeven in ons leven. Dat we gebroken hebben met de zonde. Dat we anders zijn geworden. En hier vind ik dat gewoon wonderlijk als je dit bestudeert. Dat het hier beschreven staat. Dat het een offer was, 2 broden. En ook heel mooi, waarom 2 broden? Toen dacht ik ook, ja, de Heer wil samenkomen, niet 1, maar waar de 2 of 3 in mijn naam zijn, daar ben ik in hun midden. 2 broden, wat ik denk ook me heen mag wijzen naar Jood en Heiden, in Christus 1. Zoals ook vandaag de dag mogen wij het woord verkondigen voor elke ziel. Jood of Heiden, uiteindelijk moet iedereen gered worden, de blijde boodschap van het evangelie. En dan mogen we ons naar uitstrekken, broeders en zusters, om ook die boodschap van het evangelie te blijven verkondigen. En dat het zuurdeeg zal stoppen. Ik heb wel eens mensen gehad, die hadden helemaal met de tato's. En dan hadden ze ook wel eens de vraag, ja, moet dat niet laten wegbranden? Ik zeg, nee joh. Dat is een geweldige getuigenis. Vroeger was ik dit. Maar ik ben wedergeboren. God heeft mijn leven vernieuwd. Ja, het uiterste zie je het nog niet. Maar mijn karakter is veranderd naar het beeld van zijn Zoon, de Heer Jezus. Daarom geloof ik ook, nou, al die mensen die met die tato's, moet je niet denken dat jij dan beter bent. Ik heb gewerkt met zoveel mensen die zaten van daar tot daar onder de tato's. Ik heb soms de geweldigste gesprekken gehad. Want het zijn vaak heel veel mensen die ook zoeken naar identiteit. Het zijn heel vaak ook gewoon lieve mensen. Maar ze hebben allemaal een hart. Wat zonde. Ze moeten alle wedergeboren worden. En wij mogen getuigen van de liefde van Christus. Dus laten ook wij ons niet verheffen, maar nederig zijn. Getuigen van het Lam van God. Dat de zonde de wereld wegnam. Dus de 2 broden met zuurdeeg. Wonderlijk dat het hier staat, terwijl de wet heel duidelijk was dat het niet op het brandofferaltaar mocht komen. En daarom kwamen ook deze 2 broden niet op het brandofferaltaar, want anders zou het tegen Gods wet ingaan. Maar deze 2 broden werden gegeven aan de priesters die daarvan mochten eten. Dat lees je verder in het stuk. Zo compleet is Gods woord, toch? Ik vind het echt geweldig. Als we Gods woord gaan verstaan, de diepte van Gods woord en ook de heenwijzingen naar het Nieuwe Testament. Want ook de Bijbel leert, ook in het Nieuwe Testament bijvoorbeeld, in Jacobus hoofdstuk 1 vers 18, dan gaat het ook over de... Ik zal het u voorlezen, Jacobus 1 vers 18, daar zegt Jacobus: Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid. Dus het woord moet gepreekt worden. De waarheid. Hè? Dus als het goed is komen door Gods woord en door Gods geest tot bekering. Niet door iets anders. We moeten het geloven is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord van God. Mensen wachten allemaal, ja, God moet meer doen. Maar God doet zijn werk door zijn woord. Het geloof is uit het gehoor, zegt Paulus in Romeinen 10. Dus het woord horen. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord van God. En Jacobus zegt, overeenkomstig zijn wil, Jacobus 1 vers 18, heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen, hier heb je hem, van zijn schepselen zouden zijn. Eerst de Heer Jezus is gekomen naar deze aarde, is gestorven als het paaslam, is begraven, maar is ook opgestaan uit de dood. Heeft nog 40 dagen op aarde gewandeld voordat hij heen ging naar hemelvaart. Wat wij 10 dagen geleden hebben herdacht. Daarom is hemelvaart tot vandaag, Pinksteren, precies 10 dagen. Dat staat al beschreven in Leviticus 23. Wat bijna 1500 jaar voor Christus geschreven is, gegeven is aan Mozes door de Heere God. Dat vind ik zo prachtig dat ook wij nu, na die eersteling der Jezus, de eerstelingen mogen zijn. Opgestaan uit de dood, geestelijk, om hem de lof en de eer te brengen. En nog een mooi beeld vanuit het Oude Testament. Oh wacht, daar kom ik trouwens straks op. Laat ik eerst even een stukje aflezen. Vers 18. U moet dan samen met het brood 7 lammeren zonder enig gebrek van een jaar oud en 1 jonge stier, het jong van een rund, en 2 rammen aanbieden. Ze zijn een brandoffer voor de Heere met het bijbehorende graanoffer en de bijbehorende plengoffers, een vuuroffer, een aangename geur voor de Heere. Verder moet u een geitenbok als zondoffer en 2 lammeren van een jaar oud als dankoffer bereiden. Nou, al die offers hebben een betekenis. Daar gaan we het nou allemaal niet op in. Als je dat wil weten, luister die preken terug. Vers 20. De priester moet ze met het brood van de eerstelingen als beweegoffer voor het aangezicht van de Heere bewegen. Hier komen die eerstelingen weer terug. Met de 2 lammeren, ze zijn een heilige gave voor de Heere bestemd voor de priester. Zie je dat? Hier werd het brood dus bestemd voor de priester. En daardoor kwam het niet op het brandofferaltaar. Dus God deed precies, wist precies, die mogen niet op het brandofferaltaar, maar die waren wel goed en lekker voor de priesters. En de priesters voeden zich dus met brood. Waar moeten wij ons mee voeden? Met het woord. Het woord van God. Soms kan je denken, ja, spreek niet tot mij. Ja, God ziet me zeker niet. En ik denk dat er meerdere zijn die dat soms wel eens denken. Maar eenvoudig mogen we dan weer vertrouwen, broeders en zusters, als wij naar de Heere gaan en zeggen, Heer, ik weet het niet, of ik heb geen zin, maar wilt u mij zin geven? De Heilige Geest is gekomen om dat werk in ons te doen. Wilt u me zin geven? Wilt u mij helpen? Heer, ik moet mijn gezin dienen, mijn vrouw, mijn man, of waar dan ook, in de gemeente. Heer, maar wilt u mij de kracht geven? Vraag het. Ik zou zeggen, met eerbied gesproken, probeer het. Ga het vragen aan de Heer. Dat hij verlangt ernaar dat je hem aanroept en dat hij het ook in jou en mij wilt volvoeren. Eet dat woord van God, biddend. Ze waren bestemd, die broden, voor de priesters. Vers 21. U moet op dezelfde dag uitroepen dat u een heilige samenkomst hebt. U mag geen enkel dienstwerk doen. Het is een eeuwige verordening in al uw woongebieden. Al uw generaties door. Wanneer u de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker bij het binnenhalen van uw oogst niet helemaal afmaaien. Ook heel bijzonder. En wat van de oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U moet het laten liggen voor de armen en de vreemdeling. Ik ben de Heere, uw God. God houdt rekening met armen. En ook vandaag de dag geestelijk vraagt God het ook van ons. Dat wij rekening houden met armen. Dat bedoel ik niet letterlijk arm per se, die ook. Want we mogen ook ons geld daarvoor gebruiken. Maar ook gewoon geestelijk arm. Mensen die hem niet kennen. Hij houdt er rekening mee. En hij wil ook ons gebruiken om ook die mensen te laten eten van de Heer Jezus. Hij wil jou en mij daarvoor gebruiken. En ik vind het heel wonderlijk ook als je ook leest dat deze wet die God gaf, om dat eigenlijk dus rekening te houden met de hele maatschappij, dat dus mensen die arm waren, geen geld hadden, hun eten dus hier nog te gaan halen als daar geoogst werd. En ze werden ook niet bestraft, want het was nou de wil van God dat zij op dit land mochten komen, om het eind daar eraf te halen. Nou, en als we Rut lezen, het Bijbelboek Rut, dan lezen ze precies dat Rut dat ook deed. En wat gebeurde nou, ook in die tijd als het wekenfeest gevierd werd, er werd altijd werd daar het boek Rut voor gelezen. Dus het is ook wonderlijk hoe alles in elkaar zit. En daarom is het ook, ja, het was voor mij al zeker, maar het is zo zeker dan zeker dan zeker dat Gods woord de weg is. Hè? Dat Jezus de weg is, de waarheid en het leven. Dat is zo geweldig mooi.
Dus ze moesten dat laten liggen voor de armen en de vreemdeling.
Ik ben de Heere, uw God. En zo mogen ook wij, vandaag de dag, ons uitstrekken naar de Heere en zeggen, Heere, wilt u met uw geest in mij datgene bewerken wat ik niet kan? En dat vinden we in het Nieuwe Testament. Ik wil nog even gaan naar het bekende gedeelte, Handelingen, hoofdstuk 1. Pieter heeft net al gelezen in Handelingen 2, hè, over de uitstorting van de Heilige Geest. Maar in Handelingen 1, voordat het nog de Heilige Geest werd uitgestort, waar de Heer Jezus nog spreekt. En dat alles zo precies klopt. In Handelingen 1. Er staat het eerste, vers 1, het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Dat is ook heel belangrijk. Je kunt alleen maar onderwijzen, maar zelf niet in praktijk brengen. Dan word je een soort opgeblazen. Dan heb je alleen maar kennis, maar daar hebben we niks aan. De Heere wil niet alleen dat wij nieuwe dingen horen, maar ook dat wegene wat we horen in praktijk gaan brengen. Dat is Gods verlangen. En hier zien we dat Jezus, erover geschreven dat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Dat is altijd het principe. Dus ook als gemeente moeten we zoeken, hoe kunnen we ook de jeugd inzetten? Hoe kunnen we daarvoor bidden dat andere broeders, zusters ingezet worden in zijn koninkrijk? Dat we daarvoor bidden, dat we daarnaar zoeken. Dat we elkaar daarin helpen te doen en te onderwijzen. Dat we ook in die weg mogen ontwikkelen. Dus je hoeft niet te denken, ik moet eerst 20 jaar in de leerschool zitten voordat je iets mag doen. Als we vandaag de dag wedergeboren zijn, de Heilige Geest hebben ontvangen. Vanaf dag 1 mogen wij een bruikbaar vat zijn in Gods koninkrijk. Vanaf dag 1. Dan mogen we al getuigen van die opstandingskracht van de Heer Jezus. Vers 2, dat op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, jij uitgekozen had, opdracht had gegeven. En heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond. Met veel onmiskenbare bewijzen. 40 dagen lang. Voordat hij natuurlijk naar de hemel is gevaren. Waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. Vers 4, en toen hij met hen samen was, vind ik ook weer zo mooi, ze waren samen, met elkaar. Toen hij met hen samen was, Pinkster is ook iets samen. Beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan. Was het dus een bevel, dat is het tweede van dit vers. Maar de belofte van de Vader zouden verwachten. Dus er moest verwachting zijn. Dat is het derde. Die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Ze moesten het dus ook over horen. Dus het waren 4 dingen eigenlijk. Ze kwamen samen met elkaar. Hij werd een bevel gegeven. Ze moesten verwachting hebben. En ze moesten het gehoord hebben. Want, vers 5, Johannes doopte wel met water. Maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Dat betekent gewoon ondergedompeld worden in de Heilige Geest. Dat heeft niks met de doop in water te maken. De doop in de Geest is de tijd dat we ondergedompeld worden in de Heilige Geest. En daarna, dat moet 1 keer gebeuren in ons leven, dat we de Heilige Geest ontvangen, dat mag ik mij ook zo noemen, of de doop in de Geest. Maar, dat moet wel gebeuren in ons leven. En daarna moeten we steeds opnieuw vervuld worden met de Heilige Geest. Dus nog een keer vers 5, want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Dus ze begrepen het nog niet helemaal. En hij zeide tegen hen, het komt u niet toe, de tijden of gelegenheden te weten, die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht, dynamiet hebben wij dat woord vandaan. U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal, en u zult mijn getuige zijn. Zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Dat vind ik ook zo prachtig. U zult mijn getuige zijn. Dus het is niet zo dat wij dat zelf moeten bewerken. De belofte was, als je gedoopt wordt in de geest, dan zullen jullie mijn getuigen zijn. En dat gebeurde op de Pinksterdag bij Pinksteren, dat Petrus en alle apostelen vervuld werden. En hij sprak en er kwamen 3000 man tot bekering. En nog een mooi oud-testamentisch beeld vond ik, dat ook 50 dagen na Pesach, dat ze vierden in Egypte, 50 dagen later, werd uiteindelijk de wet van God gegeven op stenen tafel aan Mozes. 50 dagen na Pesach. Weer komt die 50 terug. Dus de 50ste dag is het pink, wat heen wijst naar Pinksteren. Daar was het een wet van stenen tafelen. En ik heb, als ik het goed is, heb ik dat opgeschreven. En die wet van stenen tafelen kun je lezen in Exodus 32 vers 28. Toen Mozes daar naar beneden kwam, wat gebeurde er? Dat was het gouden kalf. Ze konden niet wachten.
En wat gebeurde er uiteindelijk? Toen moesten daar de Levieten mensen doden. Uit toren van God over de zonde die ze hadden begaan. En wat gebeurde er? 3000 man stierf daar. Toen de wet van God werd gegeven. 50 dagen na Pesach. Dat Jezus, het beeld van dat Jezus het lam van God stierf voor ons. Moesten 3000 man sterven die daar gedood werden. En nou lezen we bij een Pinkster in Handelingen 2. Er komt er een nieuwe wet. De wet van geest en leven. En daar komen er 3000 man tot bekering. Precies het tegenovergestelde. En dat is het leven door de geest, broeders en zusters. Ook Romeinen 8 spreekt daarover. Wij zijn vrijgemaakt van die wet van de zonde en de dood. Hebben nu een nieuwe wet ontvangen. Die nieuwe wet van geest en leven. Die ons vrijgemaakt heeft van de wet van de zonde en de dood. Dus het is een wetmatigheid waar ik steeds op mag rekenen. Daarom waren ook de apostelen steeds bij elkaar aan te bidden. Heer, vervul ons hart met uw geest. Steeds opnieuw vervuld te worden. En dat hebben we ook steeds nodig en hij doet het ook. Het is Gods werk. Die nieuwe wet die nou niet meer op stenen tafel is. Maar ons stenen hart is eruit gehaald. We hebben een vleeshart daarvoor teruggekregen. Wat hij kan besnijden naar zijn beeld. En is daar die wet in ons binnenste gekomen. De wet van geest en van leven. En zo mogen wij leren om ons ook daarop te richten. Dat de Heilige Geest in ons is. Bij ons is. Ons wil sturen. Ons wil helpen. Om ook te mogen getuigen. En ik een aantal weken geleden. Toen was ik samen met mijn zwager in Suriname. En toen waren we daar op een met een boot in de binnenlanden. En toen waren we daar op een soort in een soort dorpje. En dan kon je allemaal. Kwamen er allemaal jonge lui die kwamen daar naartoe. Allemaal van die kleine gastjes met hele grote ara's. Die hadden ze allemaal op hun arm. Nou, ik ben degene die mij kennen. Ik hou van vogels. Ik ben best wel vogelgek. En wij zijn er ook mee grootgebracht met in de natuur. Om vogels te kijken. En dat heb ik altijd. Dat blijft altijd bij. Als je daar eenmaal mee grootgebracht bent, denk ik, dan ben je zo besmet. Maar dan kijk je ook altijd naar de vogels. Dus wat gebeurde er? Die jongens die kwamen. En toen dacht ik, nou, dat is wel gaaf. Even een foto van te maken van zo'n grote, dikke ara. Eerst vroegen, hoe komen jullie eraan? Nou, hun vaders die schoten de ara's uit de lucht in hun vleugels, zodat ze dat naar beneden dwarrelden. En uiteindelijk gaven ze die aan hun zonen, die ze uiteindelijk tam maakten en kort wiekten, zodat ze niet meer weg konden vliegen. Wat je er ook van vindt. In elk geval, toen kwamen die jongens met al die ara's. Eerst waren het kleine papegaaien, groene. Die vond ik al gaaf. Maar wat gebeurde? Ik wilde een foto maken. Toen zei hij, nee, dat mag niet. Eerst betalen. Wij moesten betalen. Dat was het uiteindelijk. Hè? Dus we waren arm en ze moesten betalen voordat wij uiteindelijk een foto maakten. Nou, dan ben je wel zo fatsoenlijk dat je dat dan, je zet je handen in je zakken. Dus je zoekt naar een beetje geld. Dus we gaven die jongens geld. Wat gebeurt er? Dat gaat als een lopend vuurtje in het dorp. En er kwamen steeds meer papegaaien. En ik dacht, nou, op een gegeven moment van, ik had er al een paar mooie erop staan. En Arjan ook. Maar die zat ook al te zoeken van, hoe kan ik een foto maken? Maar dat lukte echt niet. Die gasten zagen het continu. Moesten eerst betalen. Nou, dat is soort hun inkomen. Als daar Europeanen komen of Amerikanen, ze hebben daar echt niks. En uiteindelijk waren we daar dus bij. Op een gegeven moment weer bij, kwam er weer een jongen aanlopen. Leuke jongens, moet ik zeggen. Gewoon van die kleine, van die zwarte, prachtige kindjes, weet je wel, echt schitterend ook. En die jongen die kwam met zo'n hele grote ara aan. Toen dacht ik, wow, ik had al mijn geld was op. Ik had alles al uitgedeeld. Maar die kwam als laatste nog met zo'n hele grote gele, blauwe ara. Toen dacht ik, ja, eigenlijk wil ik die ook, maar ja. Dat ging niet, want ik had mijn geld was op. Dus op een gegeven moment stond ik daar en ik had dit bandje om. En die jongen die komt naar mij toe. En die zegt eigenlijk heel brutaal. Hij zegt, meneer, ik wil uw bandje hebben, zei hij. En ik zeg, nou, en wij waren daar met een soort reis. Met een groep mensen die mee waren. En in één keer kwam dat toen in me op. Toen dacht ik, dit is mijn kans. Zonder dat ik iets indring. Hij vraagt op mijn bandje. Er waren allemaal mensen waren erbij. Die zeg maar niet gelovig waren. Jong en oud. Dus die jongens stonden daar voor me, dus ik doe dat bandje zo af. Ik zei, jij krijgt het van mij. Ik zeg, maar dan leg ik je eerst uit wat dit bandje betekent. Ik zeg, want dat weet jij denk ik niet. En toen zei die jongen, dat wist hij niet, maar hij vond het gewoon leuk, die kleuren denk ik. En hij wilde graag dit bandje hebben. Dus ik leg het heel eenvoudig uit. Ik zeg, hier staat een kroon. Ik zeg, en er is er één, die is koning. En die wil koning zijn van jouw hart. Ik zeg, maar wij hebben allemaal als mensen gezondigd. Wij hebben het probleem. Dat we zondaar zijn en hebben een hart. Een zwart hart. Hier staat een hartje op het zwarte gedeelte. We hebben een zwart hart. En dat zwarte hart moet uiteindelijk gewassen worden door het dierbaar bloed van Jezus, het kruis. Het rode bloed was een schoon van zonde. En dan lees je in Jesaja hoofdstuk 1, dat al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen witter worden dan sneeuw. En scharlaken, het kwam van een bepaald diertje, heb je hier ook wel eens iets over gedeeld. En dat diertje, dat werd doodgedrukt in die vloeistof die eruit kwam, de rode vloeistof. Daar werd dus galaken van gemaakt, dat werd dus in de kleding gedaan. En dat kon er nooit meer uitgewassen worden. Als je dan die tekst, als je dat dan weet, dit beeld weet, en je denkt, hé, al heb ik nog zoveel gezondigd. Al waren uw zonden als galaken. Onuitwisbaar, want het kon er niet meer uit. Die kleur vloeistof kon niet meer uit de kleding gehaald worden. Al waren ze onuitwisbaar. Ze zullen witter worden dan sneeuw. Dat is het nieuwe verbond, dat Gods geest in ons komt wonen, die ons schoonmaakt van binnen. Die je bevrijdt van angst, die je bevrijdt van welke macht dan ook, om te leven in vrijheid waarvoor wij geroepen zijn. Dus ik vertel die jongen, je hebt het bloed van Jezus nodig, wat jou reinigt van jouw zonde. Zeg, wat er gebeurde dan? Dan krijg je een wit hart. Het witte gedeelte had een wit hartje. Ik zeg, dan krijgen we een nieuw hart. En met als doel, niet dat we dan zo gered zijn en klaar, maar het groene met een plantje om te groeien. Ik zeg, en daarna kunnen we met vrijmoedigheid zeggen, Heer, u bent de koning van mijn hart. Die jongen kreeg helemaal te glunder, hij bedankte mij, ik gaf hem deze, ik mocht een foto maken van die papegaai en ik was van mijn bandje af. Maar ik had gelukkig nog meer bandjes, dus ik deed weer een nieuw bandje om. En wij gingen terug naar huis. En wat gebeurde er nou? En die hele groep stond erbij. Dus ik had zonder dat ik hun toestemming moest vragen, het evangelie kunnen delen aan een kind waar hun het hoorden. Het was er een jongen bij van in de 20. En toen wij terug gingen naar huis, het was in Suriname heel droog. Waardoor de boten, want je moet helemaal met de boot naar het binnenland, dan kun je niet met de auto naartoe. En met de boten, die waren eigenlijk door 20 man zitten er in zijn boot, die waren te laag. En dan ga je helemaal over de bodem. Dus sommige gedeeltes moesten we uitstappen, lopen. Ging de boot met die jongens, gingen dan verder. En dan moesten we ergens anders weer instappen. En ik was samen met nog een andere jongen op terugweg naar huis. Die als laatste uitstapte en als laatste op achter de groep liep. En we kwamen weer een paar vogels tegen, dus ik stond een paar foto's te maken. Gewoon in de natuur, dus niet bij die mensen, maar gewoon in de natuur. En die jongen vond het ook mooi en die hadden we samen dat even te kijken, met de verrekijker, waardoor die groep verderop liep. En ik had dat bandje weer om. En die jongen, niet gelovig, die zegt in één keer tegen mij, hij zegt, ik dacht dat jij dat bandje had weggegeven. Want hij zag dat ik een nieuw bandje had. Ik zeg, nou dat klopt. Ik zeg, maar ik had er meer. Hij zegt, oh. En toen aarzelde die en dat proefde ik zo, dat moet ik zeggen. Dat was gewoon je intuïtie. Dat die jongen had iets gedaan. En die jongen zegt tegen mij, meneer, moet u eerlijk zeggen, ik heb dit verhaal nog nooit gehoord. En toen kwam erop, toen zei hij eigenlijk, ik legde eigenlijk de woorden in zijn mond. Ik zeg, zeg maar andere woorden, wil jij ook dat bandje? Toen zei hij, nou als dat zou kunnen, heel graag. En die jongen nam dit bandje aan. Als hier staat, in Handelingen 1 vers 8, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Dat is een belofte van God. En God verlangt nog meer dan jou en mij. Om ons alle te vullen met Gods geest. Om een getuige van hem te kunnen te mogen zijn. Ik zou u eerlijk zeggen, ik heb zo vaak gebeefd om te getuigen. En als ik denk, oh nu kan ik het. Dan zak ik heel diep. Want dan is het er niet. Dan lukt het niet. Maar dan moet ik weer erkennen, Heer, ik kan niet zonder u. Ik moet dat brood eten. Jezus, die mij wil helpen. En dan mogen we ervaren elke keer opnieuw. Heer, u bent het die heeft beloofd. En misschien was ik nog een onmondig kind. En durfde ik nog niet, en besefte ik nog niet wat ik had ontvangen, waar Pieter het over had, het gelaten vieren. Maar als we dan gaan beseffen wat Jezus voor ons heeft gedaan, oneindig groot, en wij buigen voor hem aan de voet van het kruis. En misschien moet je vandaag herkennen dat het in jouw hart nog niet recht zit met de Heere God. En dat je moet denken, ik moet zoveel opgeven. God vraagt alleen maar één ding. Hij zegt gewoon, hier, geef je leven aan mij, want jij kunt je leven niet veranderen. Dat wil ik doen. Pas dat ik getroffen door een preek van Sidney Wilson. En die zei, die vroeg aan de mensen. Toen vroeg hij, zijn de dieren, toen zei hij, zijn de dieren geestelijk of vleeselijk? En iedereen besefte natuurlijk, de dieren zijn vleeselijk. Die hebben geen geest. Dus die blijven bij het natuurlijke. Ze eten gras. Hun adem gaat naar de aarde, naar beneden. En toen was de vraag, engelen, zijn die geestelijk of vleeselijk? En iedereen snapt natuurlijk, die zijn geestelijk. En hij zei het eigenlijk nog anders. Hij zei eigenlijk, kunnen engelen geestelijk worden? Zo zei hij het. De mensen hoorden een beetje in die preek, hoorden je twijfelen wat ze moesten zeggen. Geestelijk worden. En wat zei Sidney Wilson, die zegt nee, ze zijn het al. En toen kwam hij bij de derde vraag, voor ons als mensen. Hij zegt, kan een mens geestelijk worden? Waarom heeft God het niet gedaan dat wij in één klap geestig zijn, overal vanaf, alles opgelost? Had ons zoveel bespaard aan pijn, moeite, strijd. Toen zei hij, God heeft besloten, ook al snappen wij niet alles, de mens uit te kiezen. Dat zij de mogelijkheid hebben om van vleeselijk geestelijk te worden. Dat is een keuze. Om steeds te zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Vul me met uw geest, want we kunnen het niet, we hebben u nodig. Hij zei, dat is een veel groter iets dan dat God ons ineens had geestelijk gemaakt. Dus wij hebben mogen beseffen, God wil ons veranderen. Ons karakter, onze angsten, onze moeite, onze twijfels. Al die duizend en één dingen. En al die mensen die roepen, ja, we blijven, we houden nou eenmaal ons karakter. Nee, God wil jouw karakter veranderen. Hij wil ons van binnenuit vernieuwen door de Heilige Geest. Dus die wet van geest en van leven. Om van Christus te mogen getuigen. Niet in eigen kracht, maar door zijn kracht. Gisteren waren er twee mannen bij mij aan het werk. Die hebben heel mijn huis kaal gehakt, van al mijn vroeger waren slecht. En ook een man, was ook grappig, die kwam ook uit Suriname, dus daar was ik pas geweest, dus was een leuke ontmoeting. Maar die man die geloofde ook niet. Ja, die geloofde in, die was van oorsprong hindoe. Je hebt in Suriname heel veel hindoes. En toen zei hij, ik doe er eigenlijk niks mee, maar ja, ergens zit het nog diep van binnen, ook bij die man, want hij is ermee opgevoed. En de god van de zonnegod. Hij noemde allerlei goden op. En in één keer kwam het in me op, had ik ook ooit een keer gehoord. Zomaar soms ook goed om dingen te horen en van elkaar te leren die je mee kan nemen. En toen zei ik tegen hem, joh, ik zeg maar eerbied gesproken. Ik zeg, ik bedoelde echt niet naar jou. Ik zeg maar, heb je wel eens gekeken naar die goden die die hindoes aanbidden? Hoe die eruit zien? Hij keek mij zo aan. Ik zei, ik heb gezien gigantische grote beelden in Suriname van die afgoden die ze daar dienen. Ik zeg, om heel eerlijk te zijn. Ik zeg het voorzichtig. Ik zeg, maar zijn die zo afschuwelijk lelijk. Ik zeg, als je erover nadenkt dat die iets moeten afbeelden van wie God is. Ze zegt, dan ben ik zo dankbaar. Ik zeg, dat mijn God anders is. En we zaten daar zo en ik zat gewoon eenvoudig te bidden. Helemaal moet ik zeggen. En die man zat een beetje te knipperen en te kijken naar mij. En toen had hij, ik zeg, stel je nou voor, zeg, jij gaat straks hier die mooie voegen er weer in maken. Ik zeg, en ik kom die voegen tegen. En ik zeg, ja, ik geloof in die voegen. En die voegen God. En ik meende dat, hè, want ik zei tegen die man, was bloedserieus. En ik zeg, maar als je erover nadenkt, ik zeg, het is toch veel mooier als ik jouw lid ken en degene die het heeft gemaakt. Ik zeg, neem nou eens een gebouw. Noem maar even, wat je ook vindt van de Eiffeltoren. Ik zeg, het is toch veel gaaf om te kunnen zeggen, ja, maar jij hebt die Eiffeltoren gezien, maar ik ken degene die hem gemaakt heeft, toch? Dat is toch veel interessanter? Ik zeg, als je erover nadenkt, jij hebt het over de zon. Ik zeg, maar wat is de zon? God heeft de zon op een plaats gezet. Hij is de God van hemel en aarde. Die wil jouw koning zijn. Ik zeg, weet je wat het evangelie betekent? Hij zegt, dat weet ik echt niet. Dat heb ik eenvoudig, op kinderlijke wijze, hetzelfde als dit, eenvoudig heb ik het evangelie mogen delen. Dat hij Jezus nodig heeft. En zo mogen we eenvoudig ervoor bidden. En dat Gods kracht, die hebben we nodig om de zonde te overwinnen. En zo mogen we ook pleiten op de belofte die God heeft gegeven met Pinksteren. Gij zult mijn getuige zijn. En begrijp me niet verkeerd, ik heb zo vaak gehad. Ik wil het wel, maar ik kan het niet. En altijd keek ik op naar anderen die het allemaal beter konden. En misschien zit jij hier. Dan staat hier eenzelfde persoon die het ook niet kan. Maar eenvoudig moet zeggen, Heer, hier ben ik. Vul mij met uw geest. Leer mij bidden voor iemand. Weet je, het was ook eens de eerste keer dat het de eerste keer moest zijn. Dat je voor het eerst voor iemand mag ik voor je bidden. Ja, wat moet je bidden? Dat weet ik ook niet. Maar we baden een paar zinnen en die man werd erdoor geraakt. Gewoon eenvoudig een gebed voor zijn ziel te bidden. Die man te zegenen. Dat we mogen zoeken naar wegen om mensen te bereiken met dat heerlijke evangelie. Wat vrijmaakt. Dus na die eersteling, na Jezus' opstanding, kwam dat geweldige feest, dat oogstfeest. En in dat feest is nog steeds niet klaar. En moeten nog mensen gered worden vandaag. Hij wil ons gebruiken. Laten we bidden met elkaar dat God ons bewogen maakt. Want ik heb het ook niet van mezelf. Ik had van de week ook nog een keer gezegd, Heer, ik voel niks van bewogenheid voor zielen. En ik weet, ik ben voorzichtig, het gaat niet om gevoel. Maar dat we daar ook mooi eerlijk mogen zeggen, je hartstoestand. Heer, ik ben niet bewogen. Maak mij bewogen. Vul me met uw geest. En als jij hier zit vanmorgen, je moet erkennen, ik heb geen vrede met God. Zou je het dan niet zo wagen? Om te zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Ik wil mijn hart openstellen voor u. Wilt u het in mij komen doen? Want ik kan het niet. Dat is eerlijk zijn, in het licht komen. Ik kan het niet. Sterker misschien ook, ik heb er geen zin in. Heer, ik wil het gewoon tegen u zeggen, want u moet wel bestaan als we kijken naar de wereld om ons heen. U bent een levende God. Zo zegt die man van gisteren. Hij heeft een Bijbel meegekregen. Misschien kun je er ook voor meebidden. Dat die man, ik kom nog een keer terug, dat die man de Heer Jezus dit kennen. Als zijn Heer en als zijn Heiland. Laten we een moment nemen van gebed. Heere God, trouwe Vader. We danken u voor wie u bent. We willen u prijzen dat u de levende God bent. En Heer, ik wil erkennen dat ik uw woord ook niet kan levend maken. Dat kan alleen de Heilige Geest. Vader, ik wil u bidden, wilt u dan de naprediker zijn? Dat uw woord zo geweldig, zo groot, zo heerlijk, zo rijk is, hoe alles in elkaar zit. En zo wonderlijk ook. Het is ook te groot om iemand uit te leggen, want u bent zo groot. En toch zegt u na Pinksteren dat we met elkaar, als broeders, zusters, met elkaar, niet alleen, de lengte, de diepte, de breedte mogen verstaan van wie u bent. Vader, u kent ons hart, u kent onze angsten, u kent onze moeites. U hoort alle dingen dat we misschien nooit onze mond hebben durven open doen om te getuigen. Maar Vader, dat is nooit, is het te laat om het opnieuw te vragen. En Heer, u kent ons aller hart en ik wil bidden, o God. Ook hier, voor elke ziel, jong en oud. Dat we het met elkaar, misschien zachtjes in ons hart meebidden. Vader, bouw uw koninkrijk en vul ons met uw geest. Het is de belofte van uzelf. Wanneer de Heilige Geest over u komt, zult gij kracht ontvangen en mijn getuige zijn. En ik wil uitspreken, ook namens een ieder die daarna verlangt. Hier zijn we, Vader. Leer ons uw genade te kennen. Die voedt ons op. Leer ons uw liefdevolle Vader te kennen. Die ons opvoedt, maar ook ons vermaant als het nodig is. Vader, hier zijn we en wil ons leven. Zoals die broden gegeven moesten worden aan de priester. Zo vraagt u ook in het nieuw verbond van ons, Romeinen 12, vers 1 en 2. Om ons leven te geven. Als een welgevallen offer voor u. Heren, dat is niet iets van tevoren indenken en van tevoren gaan nadenken over hoe het moet. Maar dat we eenvoudig mogen zeggen, hier zijn we, gebruik ons. In uw koninkrijk. Heren, zegen mijn broeders, mijn zusters. Zegen hem of haar die geen vrede heeft met u. Wilt u dan met dat licht van uw geest schijnen in dat hart. Dat u door de Heilige Geest hem trekken zal. En laat zien dat u echt een liefhebbende vader bent. Die wacht op verloren zondaren. Die wacht op mensen die er niks mee hebben. Die zoekt met zijn ogen over deze aarde. Vader, ik wil echt bidden. Zegen ieder. Bekrachtig ieder. Geef ons fijngevoeligheid ook de komende week. Om van uw liefde ook te mogen getuigen. Zegen de kinderen. Jong en oud, dat alle u mogen kennen, dat nieuwe heerlijke verbond. In de naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus, bid ik dat. U alleen, alle eer. Amen.